De tweede les begint met een tussenzin over het vet en het bloed dat niet gegeten mogen worden. Dat is hoofdstuk 7, vers 22 tot 27. Het onderbreekt even het verhaal over het vredeoffer. Je ziet dat ook aan het feit dat het met een nieuw godswoord begint. Dus daaruit is al duidelijk dat er een nieuw stukje begint. En dat gaat over het eten van vet en bloed dat niet mag. Dat vet is niet zomaar vet. Het is bijvoorbeeld niet het buikspek van een dik dier. Maar dit is specifiek, en dat wordt ook in sommige teksten heel uitvoerig beschreven, het vet dat rond organen als de nier en de lever zit, en dat een goede slager ook precies eruit weet te halen. Dat vet van welk rein dier dan ook mag nooit gegeten worden. Daar staat zelfs de doodstraf op. En de reden daarvoor is dat dat vet iets is dat de Heere God helemaal voor zichzelf heeft gereserveerd. Je ziet dat bij het vredeoffer. Dat vet moest op het altaar worden gebracht en dat wordt zelfs genoemd leggen met het brood of zeg maar de spijze van de Heere God. Het is zijn voedsel als het ware in figuurlijke taal. Als een rein dier op een andere manier gestorven was, verkeerd gestorven, dat wil zeggen niet koosje geslacht was, dan mocht je dat vet wel gebruiken voor andere doeleinden. Maar dan kon je het niet meer gebruiken om het te offeren, maar je kon het in elk geval ook niet eten. En met het bloed is dat net zo, alleen is daar de reden een beetje een andere waarom je geen bloed mag eten. Het bloed mag niet gegeten worden omdat dat staat voor het leven. Leviticus zegt, het leven is in het bloed, of het bloed is zelfs het leven, is de ziel. En dat leven, dat behoort aan God toe. Dus daarom mag je ook geen bloed eten. Dat was in de dagen van Noach al zo afgekondigd. Zelfs daar staat de doodstraf op. Het gaat hier natuurlijk alleen maar over reine dieren. Over onreine dieren wordt helemaal niets gezegd. Dus je mag ook niet zeggen van, oh, dat is van een onrein dier, mag je het vet of het bloed wel eten? Nee, daarvoor geldt dat vet en bloed van zulke dieren al helemaal niet gegeten mogen worden. Nou, dan in vers 28 gaat het verhaal weer gewoon verder met het vredeoffer. Wordt ook weer ingeluid met een nieuw godswoord. En we krijgen nu wat nadere bepalingen over het brengen van die offers. In het vredeoffer zitten drie delen die gegeten mogen worden. Eén voor de Heere God, één deel voor de priester en één deel voor de offeraar met zijn hele familie en vriendenkring. Ik zei het straks al, het vet is voor de Heere God. Dat komt op het altaar. Dat is, zoals Leviticus 3 zegt, zijn spijs. In de tweede plaats, ik vind dat zulke mooie woorden, de beweegborst en de hefschenkel. Die schenkel, dat is een ouderwets woord voor de rechterachterbout, hoewel sommige vertalingen ook wel eens schouder zeggen. Die beweegborst heet zo omdat hij voor het aangezicht van God bewogen wordt. De hefschenkel, die wordt geheven. En die zijn allebei voor de priesters. De priesters mogen die eten. En dat is zelfs een hele belangrijke verordening, want het is van eeuwige strekking. Dus niet alleen het vet is voor God, want dat komt op het altaar. Maar die borst, dat borstvlees en die rechterachterbout zijn ook voor God. Je beweegt het. Ik denk, maar dat is niet helemaal zeker, dat het horizontaal voor God bewogen wordt, omdat het heffen een opwaartse, dus een verticale handeling is. En die handelingen, dat bewegen voor God, geeft aan, eigenlijk is dat ook van u. Maar God geeft het op zijn manier, van zijn kant, terug aan de priesters. De priesters dienen hem, ze leven uit zijn hand en hij zegt, dit is ook van mij, het is allemaal voor mij, maar dit geef ik aan jullie terug. Jullie mogen dat eten. Nou, dan blijft er van zo'n dier nog heel veel vlees over. Wat denk je van de linkerachterbout? En de beide voorbouten en al het andere vlees. Dat is voor de offeraar. En voor allen die bij hem zijn, want we hebben al gezien, zo'n lofoffer dat moest op dezelfde dag gegeten worden. Als je dus nog even op een rijtje zet wat je allemaal niet mag eten, wat allemaal voor God is. Het vet van de nieren en van de lever, dat is voor God, dat mag niet gegeten worden. Het bloed mag nooit gegeten worden. En dat wat voor de priester is, maar eigenlijk dus in zekere zin ook voor God, maar die geeft het door aan de priester. Dat is de borst van het dier, het borstvlees, dat bewogen wordt voor God. En de achterbout die geheven wordt voor God.
Dat zijn de vier onderdelen. En de rest, en dat is allemaal spiervlees dus. Ik weet niet hoe dat met het orgaanvlees zat. Maar in ieder geval het spiervlees dat met door de priest, door dat hele volk gegeten. Of door de offeraar met zijn familie en vrienden. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van een lange, lange serie van 7 hoofdstukken. Hebben we 3 keer over gedaan, 2,5 keer. Er wordt ter afsluiting gezegd, dit is de wet voor het brandoffer, het spijsoffer, het zondoffer, het schuldoffer. En dan komt dat woord pas, dat ik straks al genoemd heb, het wijdingsoffer, staat de vertaling het vuloffer, en het vredeoffer. Dat wijdingsoffer, dat wordt verbonden met het vredeoffer, dat zien we later bij de wijding, wordt dat vanzelf wel duidelijker. In feite was de volgorde een beetje anders, brandoffer, spijsoffer, wijdingsoffer, zondoffer, schuldoffer, vredeoffer. Dan staat het wijdingsoffer meer centraal. Hier in de opsomming wordt het verbonden met het vredeoffer. Het vredeoffer is hier het laatste, zei ik al. Het is de culminatie, het hoogtepunt. Het brandoffer, het zondoffer, als je al die aspecten op je laat inwerken, uiteindelijk komt het allemaal samen bij dat ene. En dat is de gemeenschap van het volk van God. Nogmaals, het vredeoffer was het enige offer waarvan alle Israëlieten mochten eten. En als je het goed bekijkt, dan was het zelfs zo dat elke vleesmaaltijd die ze in de woestijn met elkaar hielden, moest het karakter hebben van een vredeoffer. Dus je bracht altijd die delen die voor de heren en voor de priesters zijn naar hem toe. Dus het was eigenlijk altijd een offermaaltijd. Maar het is, de gemeenschap van Gods volk is zo kostbaar en zo belangrijk voor hem. En een van de uitvloeisels van het werk van Yeshua, dat hier het grote hoogtepunt is. En dat wijdingsoffer, zei ik al, dat grijpt vooruit naar Leviticus 8. En daar komen we nu aan toe. Nu moet ik wel bijvertellen dat eigenlijk Leviticus 8 voor een heel groot deel overeenkomt met wat we al gezien hebben in Exodus 29. Maar ik neem toch de vrijheid om nog eens rustig met u daar doorheen te gaan. Omdat zoveel geestelijke waarheden aan die priesterwijding kunnen worden geïllustreerd. In de eerste plaats kan het ons weer helpen om te begrijpen wat in de beeldentaal van de schrift nou eigenlijk die priesterwijding is. En ten tweede, alle onderdelen van die priesterwijding hebben ons allemaal heel veel te zeggen. Nou, laten we maar eens rustig beginnen. Je begint met de voorbereiding. Dat doe je met een taartbakken ook. Je legt alle ingrediënten keurig voor je op het aanrecht voordat je gaat beginnen. En die ga je niet halverwege nog eens opzoeken. Dus daar staan Aaron en zijn 4 zonen. De kleren liggen keurig klaar. De zalfolie ligt klaar. Daar staan de 3 offerdieren, de stier en de 2 rammen. En daar zijn de ongezuurde broden van diverse soorten. Dat hoeft ons verder niet bezig te houden. Alles is klaar. En het hele volk is uitgenodigd. Zo staat het er letterlijk. Maar dat kan je natuurlijk nooit allemaal in de voorhof proppen. Dus in de praktijk, zeggen de rabbijnen, zal het wel betekenen dat de leiders van het volk bijeengebracht zijn. En die moeten er getuigen van zijn. Dat is nogal logisch, want die hele priesterwijding betreft uiteindelijk hen. Die priesters zijn er voor hen. Net zoals wanneer wij straks een nieuwe koning krijgen. Dat wordt niet ook in een hoekje gedaan. Want het gaat juist ons aan. Het wordt onze koning en dus moeten wij er ook allemaal getuigen van zijn. Nou nog eens eventjes. Wat betekent nou die priesterwijding? Ik heb u eerder gezegd, de beelden hebben veel meer te maken, niet zozeer met wat wij qua positie zijn in Christus, maar wat wij praktisch daarvan verwerkelijken. Theoretisch is elke nieuwtestamentische gelovige een priester. We zijn een heilig priesterschap, zegt 1 Petrus 2 vers 5. We zijn een koninklijk priesterschap, zegt vers 9. En Openbaring 1 en 5 en 20 zeggen ons in deze 3 schriftgedeelten dat wij koningen en priesters zijn. Een koninkrijk en priesters, maar dat koninkrijk betekent we zijn zelf koningen, want we zullen met Yeshua regeren de 1000 jaren. Dus in principe is elke gelovige een priester. Wat dat betreft inderdaad algemeen priesterschap van alle gelovigen. Alleen in de praktijk wil dat niet zeggen dat wij allemaal ook als priesters optreden. Dat betekent in de eerste plaats dat helaas zo weinig christenen een idee hebben van wat aanbidding is. Ik merk dat vaak in samenkomsten, met alle respect, waar gelegenheid wordt gegeven dat iedereen zich kan uiten. En dan wordt er soms met nadruk bij gezegd dat we echt de Heere gaan prijzen. om wie hij is. En dat gebeurt ook door een heleboel. Maar een heleboel zijn bezig met hun eigen kleine wereldje. Ze bidden om hun eigen problemen die voor hen heel belangrijk zijn. Maar die helemaal niks te maken hebben met aanbidding. Of ze danken God, maar dan is het voor iets wat zij in die week hebben ervaren. En dan denk ik heel vaak, moet hij maar spreken over de priesterwijding. En dat betekent dus heel gewoon, heel praktisch, proberen uit te leggen wat aanbidding is. Zodat je als priester daadwerkelijk leert wat het is om lof en dankoffers te brengen. Ik heb dat wel eens gedaan met jonge mensen. Ze zeggen, kom, we gaan eens oefenen in het leren prijzen van de Heere God. We gaan gebeden uitspreken en het is verboden om hem iets te vragen. Nou, binnen de kortst mogelijke tijd zegt er eentje, Heer, geef dat wij, en dan zijn we alweer zover. Het is zo moeilijk, want het vragen, dat zit ons in de mond bestorven. Alleen maar loven en prijzen voor wat hij gegeven heeft en nog geeft. Om nog maar te zwijgen van de nog moeilijker oefening, dat is aanbidden. Dan gaan we het niet meer hebben over wat hij geeft of gegeven heeft, maar over wie hij is. Nou, dat is helemaal moeilijk. Priesterwijding betekent dat je leert om ook echt als priester op te treden. En dan niet alleen maar in de aanbidding, maar ook de priesters zijn er voor het volk. Een voorbidder worden. Ik herinner me, mijn vrouw gaat nou denken over wie zou die het hebben. Ik herinner me iemand waar ik nogal veel mee te maken heb gehad, die erg in de put zat en die heel erg met zichzelf bezig was. En op een bepaald moment zei zijn vrouw tegen mij, het gaat de goede kant met hem uit. Ik zei, waar merk je dat dan? En toen zei ze, hij begint voor anderen te bidden. Hij wordt een intercessor. Hij gaat voorbeden doen. Hij is niet alleen maar bezig met zichzelf en zijn problemen en die van zijn directe omgeving. Hij wordt een intercessor. Hij gaat het volk van God op zijn hart krijgen. En de dienstrechten van de Heer op zijn hart krijgen wereldwijd. Nou, die twee dingen. Aanbidder en intercessor. Waarbij je loskomt van je eigen problemen, je eigen vragen, je eigen kleine denkwereldje, een leefwereldje. Dat heeft allemaal te maken met in de praktijk leren je priesterschap uit te oefenen. En die priesterwijding geeft ons allerlei principes die ons daarbij kunnen helpen. Let maar eens op de 7 elementen. In de eerste plaats de wassing. Nou ja, dat is voorwaarde die bij iedereen vervuld is, mag ik hopen. Ben je totaal gewassen? Dat wil zeggen, zoals 1 Korinthe 6 vers 10 het zegt, maar gij zijt gewassen, afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd. Afgewassen van je zonden. Ten tweede, ben je bekleed? Sommige mensen zien zichzelf als ze in de spiegel kijken altijd nog alleen maar als zondaren. Dan wel op bekeerde zondaren, maar toch vooral met nadruk op dat zondaren. Maar kijk nou eens naar je mooie witte kleren die je aangekregen hebt. Je bent bekleed met de waardigheid van je ambt. Je moet niet zo laag denken over jezelf. Je moet over jezelf leren denken zoals God over jou denkt. Zoals jij bent in Yeshua. Ten derde de zalving. Dat wil zeggen de kracht tot jouw dienst zit niet in jouzelf. Die zit hem in de zalfolie. Wij zijn gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. Eerst geldt dat voor Aaron. Zoals van Yeshua staat in Handelingen 10 vers 38. God heeft hem gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Maar later komt diezelfde zalfolie ook op de priesters. Dan komen de 3 offers. Brand- en zondoffer zijn altijd heel bazaal het werk van Yeshua. Het zondoffer om ons te reinigen. Het brandoffer om ons zijn waardigheid te schenken. Zodat wij voor God staan in de liefelijke geur van het brandoffer. Dan het eigenlijke wijdingsoffer. Zoals het dier gewijd wordt aan God tot in de dood, zo worden wij gewijd en toegewijd aan hem. En ten zevende, het bloed en de olie, die spreekt van de kracht van de Heilige Geest, worden toegepast op ons hele leven. Nou, dan gaan we dat wat uitsplitsen en dan worden het totaal 12. 7 is 3 plus 4, 12 is 3 maal 4. Dat zijn de 2 belangrijkste getallen van harmonie in de Bijbel. Hier komen ze alle 12. En als ze allemaal geweest zijn, dan zijn we klaar. De wassing. Rashi zegt, dit is gewoon een mikwee. Je weet wat een mikwee is, dat is het rituele bad. Elke synagoge heeft een mikwee. Daar gaat elke vrouw naar haar maandelijkse reiniging naartoe. Dus als je zo'n jonge vrouw over de straat zag lopen, dan wist je A, ze is niet zwanger. B, ze heeft net gemenstrueerd en ze gaat zich laten wassen. En dan wisten ze er ook bij, nu mag haar man ook weer met haar slapen. In zo'n kleine Joodse gemeenschap was dat dus nogal opvallend als je dus naar het mikwe ging. Maar mannen konden daar ook naartoe gaan. Als je op een of andere manier cultisch onrein was geworden, dan kon je daar ook naartoe gaan. Je werd dan in het geheel ondergedompeld. Let wel, dit is geen bad in de letterlijke zin. Er komt geen zeep aan te pas. Sterker nog, je zorgt wel degelijk voor dat je thuis grondig jezelf gewassen hebt. Want in dat mikwee moeten nog een heleboel andere mensen worden ondergedompeld. Dus het is een figuurlijke wassing. Het heeft altijd een geestelijke betekenis. Nou moet je goed onderscheiden. Zo'n priester werd maar één keer totaal gewassen. Ja, ik hoop dat hij zich wel eens vaker waste. Maar dus wat de rituele wassing betreft aan het begin van zijn priesterschap. Dat gebeurde maar eenmaal. Maar elke dag moest hij zijn handen en voeten wassen in het koperen wasvat. En wat betekent dat? Yeshua legt dat zo mooi uit als Petrus. Petrus wil eerst niet dat zijn voeten gewassen worden. En dan is echt Petrus en dan slaat hij weer door aan de andere kant. Nou, dan maar helemaal. Nee, zegt Yeshua. Gebaat worden, zegt een goede vertaling. Dat betekent de totale wassing, dat is maar één keer. Maar je voeten wassen, dat gebeurt dagelijks. Want worden dagelijks besmeurd met het zand en de ongerechtigheden van de straat en de woestijn. Nou, er is dus een eenmalige bekering. Maar er is een praktische dagelijkse wandel. Waar we elke keer het woord van God voor nodig hebben om ons te reinigen. Goed. Daar staan ze helemaal schoon gewassen, Aaron en zijn zonen. En nu wordt eerst Aaron, ik heb dat nog maar eens even in een plaatje erbij gezien, gezet. Dan kunt u dat goed bekijken. U ziet zijn onderkleed eronder uitkomen. Bij dames mag dat niet, maar bij de priester mag dat wel, dat zijn onderkleed eronder uitkomt. De tuniek, zegt de nieuwe Bijbelvertaling, vind ik wel mooi eigenlijk. Een tuniek met een gordel, maar die zie je niet, die zit onder dat kleed. Dan komt dat hemelsblauwe bovenkleed. En daar overheen, het lijkt me allemaal nogal warm als je in de woestijn bent, de efod. En de nieuwe Bijbelvertaling zegt dat is de priesterschort. Vind ik ook wel leuk gevonden. De priesterschort, en die wordt met een speciale band, die wordt ook omschreven, om het middel vastgemaakt. Ten vierde de borsttas, oftewel het borstschild, andere vertalingen. Die zie je ook midden voor in 12 stuk verdeeld. Dat zijn de 12 namen van de kinderen Israëls. En daarin zijn de Urim en Tumim. Dat zijn zeg maar dobbelstenen, het makkelijkste. Waarmee men de wil van God kon bepalen onder bijzondere omstandigheden. En tenslotte ten vijfde de tulband met de gouden plaat. NBV zegt rozet. Best aardig allemaal. Want dat was eigenlijk wat het is. En daarop staat de Heere heilig, aan de Heere God geheiligd, toegewijd. Ten derde, de zalving. U weet het, zalving met olie in het Oude Testament betekent zalving met de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. Ik citeer net al Handelingen 10 vers 38. Daar staan met de Heilige Geest en met kracht. Dat zijn die twee verschillende dingen. Maar in het Griekse idioom zou je dat kunnen weergeven met gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. Dat is de zin ervan. Niet alleen trouwens Aaron, maar ook de tabernakel en al het gerei dat daarin staat werd gezalfd. De hele tempeldienst, de hele priesterendienst, tabernakeldienst werd onder het beslag van de Heilige Geest gebracht. Dat wordt in Exodus 29 niet genoemd, dat is een van die verschillen. Nou, als wij het hebben over het woord Messias, oftewel in het Hebreeuws Mashiach, dat komt van het werkwoord voor zalven. Dan denken we in het algemeen aan de koning van Israël. Psalm 2, ik immers heb mijn koning gezalfd of gesteld over Sion. Dan denken we aan Yeshua als de gezalfde koning. Maar hij heeft een drievoudig ambt. Hij is net zo goed de gezalfde profeet, Jesaja 61, vers 1 en 2. De Heere heeft mij gezalfd doordat de Heilige Geest op mij is. Maar ook als priester, hij is hoge priester, zegt de Hebreeënbrief, dat is hij op grond van zalving. Hij is gezalfd met de Geest en wel bij zijn doop in de Jordaan. Met het oog niet alleen maar op zijn koningschap, maar ook op zijn priesterschap en zijn profetenschap. Gezalfd met de kracht van de Geest. Een rabbijn zei eens: Jezus kan helemaal geen Messias zijn, want hij is nooit gezalfd. Dat is dus niet juist. Hij is gezalfd met de Heilige Geest bij zijn doop. Boeiend is dat Aaron al helemaal aan het begin gezalfd wordt, zonder dat er enig offer aan te pas gekomen is. Terwijl we weten dat Aaron letterlijk zelf als zondig mens net zo goed het bloed van het zondoffer nodig had. Maar typologisch betekent dit dat van ons allemaal Yeshua de enige is die gezalfd wordt zonder de noodzaak van bloed. Hij heeft voor zichzelf geen zondoffer nodig om gezalfd te kunnen worden. En wij, dat is de zonen van Aaron, die komen pas veel verder in het hoofdstuk aan de orde. Die worden pas gezalfd na het brengen van de bloedige offers. Pas als het bloed gevloeid is, dan kunnen ook de zonen van Aaron, dat zijn wij, gezalfd worden met de Heilige Geest. En nu even wat die praktische toepassing betreft. Daar zie je ook die wijding. Daar heb je nou precies hetzelfde als je denkt aan de Heilige Geest. Ik bedoel dit. Elke gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. Want er staat heel duidelijk in Exodus, in Efeze 1, vers 14. Toen wij tot geloof kwamen, zijn wij verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Romeinen 8, vers 9 zegt: wie de Geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. En 1 Korinthe 12, vers 13 zegt: hoe zijn wij een lid geworden van het lichaam van Christus? Doordat we gedoopt zijn in de Heilige Geest. Dus dat elke ware gelovige de Heilige Geest heeft, staat als een paal boven water. Dat is precies hetzelfde als dat elke gelovige in principe een priester is. Maar in de praktijk zijn wij lang niet altijd vervuld met de Heilige Geest. En dat is een opdracht van Paulus in Efeze 5 vers 18, wordt vervuld met de Geest. In hoeverre mag die Geest ons denken, ons voelen, ons willen, ons hele praktische leven doortrekken? Zodat alles onder het beslag van de Geest is geworden. Als dat zo het geval zou zijn, dan zouden we het veel makkelijker vinden om echte aanbidders en echte voorbidders te worden. Nou, dat is een hele mooie parallel. We hebben in principe allemaal de Geest, maar we laten ons lang niet altijd leiden door de Geest. Romeinen 8 vers 14 zegt zo mooi: zoveel door de Geest van God geleid worden. Dat zijn zonen van God. Dat wil zeggen, daar heeft God aardigheid aan om te zeggen dat zijn mijn zonen. En vierde, de zonen worden aangekleed van wit linnen, gordels om ons middel en hoofddoeken. Dat is allemaal nogal simpel, maar het verschil mag ook best blijken. Wij zijn allemaal priesters net als hij, maar hij is en blijft de hoge priester. Wij zijn allemaal koningen net als hij, maar hij alleen is de koning der koningen. Zo is er altijd verschil. Hij is de eerstgeborene onder vele broeders, zegt Romeinen 8 vers 29. Maar dan toch wel tegelijkertijd de eerstgeborene, de nummer 1. Alles wat hij in heerlijkheid ontvangt, deelt hij met ons. De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, zegt hij in Johannes 17 vers 21. En tegelijkertijd blijft hij daarin altijd uniek en altijd boven ons verheven. Waarvan spreekt deze linnenkleren? Ik heb het u al gezegd. Het linnen, het fijne lijnwaad, zegt er om Openbaring 19, spreekt van de gerechtigheden van de heiligen. Spreekt van hun praktische wandel in gerechtigheid. Hun reine wandel, zo wit als dat linnen wit is. Ten vijfde, nu komen de offers. Zonder offers zouden er nooit priesters kunnen zijn. Want priesters zijn van nature zondige mensen, ongeschikt om God te dienen. En daarom is het werk van Yeshua nodig om ze geschikt te maken voor die bediening. En daarvan spreken deze drie offers. De eerste twee is heel bazaal, het zondoffer en het brandoffer. Het begint met wat voor de mens het meest voor de hand liggend, het zondoffer. Als God het op zijn manier mag doen, dan begint hij altijd met het brandoffer, zoals in Leviticus 1. Maar als het gaat om ons geestelijk inzicht, wij zijn allemaal begonnen met eerst te snappen wat het zondoffer was. En sommigen komen aan het verstaan van het brandoffer zelfs nooit toe. Maar het zondoffer, dat snappen we allemaal. Onze zonden moeten worden weggedaan en dat kan alleen door het werk van Yeshua. Hier natuurlijk, gaat om de wijding van de priesters, kan alleen het hoogste offerdier in aanmerking komen, de jonge stier. En die vormt het basis voor het priesterschap. We moeten eerst van al onze zonden gereinigd zijn. De nieuwtestamentische priesters zijn rein door het bloed van Yeshua. Nou, dan volgen de gebruikelijke, gewone handelingen zoals we die kennen. De handoplegging. U weet het, dat betekent vereenzelviging. Ik maak mij één met dit offerdier. En dat betekent in dit geval, al mijn zondigheid vloeit over naar het offerdier. En dat offerdier wordt daarvoor gestraft in mijn plaats. Hij ondergaat het oordeel van God. Het is heel frappant dat er niet verteld wordt wie dat dier moet slachten. Nou zou ik kunnen zeggen, nou wat kan dat schelen? Ja, wacht even. U weet hoe dat bij normale offers gaat. De priester verricht de dienst van het altaar, maar de offeraar moet slachten. Maar wie is hier de offeraar en wie is hier de priester? We zullen het direct nog duidelijker zien. In heel dit hoofdstuk is Mozes degene die alle priesterlijke handelingen verricht. Waarom? Er zijn geen andere priesters. Aaron en zijn zonen worden gewijd op dit moment, maar ze zijn het nog niet. Dat duurt een hele week voordat ze het zijn. En dat is dus een leuke vraag. Als een Jood dat ooit aan u vraagt, dan bent u er nou goed op voorbereid. Wie was de eerste priester in Israël? En 99% van ons zou natuurlijk zeggen naar Aaron. Als ik niet waakzaam zou zijn, zou ik het ook antwoorden. Maar nu weet u het. De eerste priester in Israël was Mozes. Hij verricht alle handelingen. Dus je zou denken, hij kan slachten, maar de offeraars voor degene dus voor wie al die handelingen verricht worden, zijn Aaron en de zonen. Nou, dat wordt hier helemaal in het midden gelaten, frappant genoeg. Het bloed wordt op de horens van het altaar aangebracht, zoals dat gebruikelijk is. Het vet komt op het altaar en het vlees wordt verbrand buiten de legerplaats. Dat hebben we ook precies zo gezien in Leviticus 5. En we zullen het ook zien bij Grote Verzoendag in Leviticus 16. Het volgende dier is het brandoffer. Er zijn twee rammen. De ram van het brandoffer en de ram van het wijdingsoffer. Dit is het brandoffer. Er is weer handoplegging. Dat betekent vereenzelviging. Alleen nu is het omgekeerd. Als ik mijn handen leg op de kop van het zondoffer, gaat mijn onwaardigheid over op dat zondoffer. Maar als ik mijn hand leg op de kop van het brandoffer, gaat de waardigheid van dat brandoffer over op mij. Zodat ik voor God in Yeshua voor God ben wat Yeshua voor God is. Een en al liefelijkheid. Wij zijn aangenaam gemaakt in de geliefde, zegt een vertaling van Efeze 1 vers 6. Dus ik mag voor God zijn wat het brandoffer voor God is. Een en al liefelijke reuk. Het is wel mooi dat die priester dat de huid krijgt. Want een priester die heeft daar verstand van. Die begrijpt dat. Die heeft geestelijk inzicht. En die staat daar voor God bekleed met de huid van dat brandoffer. Mooi tot een leren jas verwerkt. Maar toch, zo staat hij voor God. Als God naar hem kijkt, dan ziet God helemaal niet meer die priester. Hij ziet de huid van het brandoffer. Als God naar ons kijkt, ziet hij Yeshua. En alles wat van ons uitsteekt, naar links of rechts, naar boven of onder, dat is juist wat voor God geen welgevallen is. In onze eredienst voor God is alleen dat waardevol wat in Yeshua is. En al het andere is God niet in geïnteresseerd. Dat is als het ware bekleed met de huid van het brandoffer. Er wordt weer geslacht. Door wie staat er niet bij? Het bloed wordt tegen het altaar gesprenkeld. Want het is altijd in verband met het altaar. Het vlees gaat op het altaar in rook op tot een lieflijke geur. En de priester, aankomende priester, die staat erbij en als hij enig inzicht heeft, dan begrijpt hij, zo kijkt God naar mij. Hij kijkt niet naar mijn zonde, hij ruikt mijn zonde niet meer. Dat is een Bijbels beeld, het stinken van de zonde. Hij ruikt mijn zonde niet meer, ze bestaan niet meer, ze zijn afgewassen door bloed. Dat was het zondoffer. Het zondoffer wast alle bloed af. Maar het is net als wanneer je onder de douche gaat. Je wast al het vuil af en daarna wil je, vooral als je van het vrouwelijk geslacht bent, ook nog een lekker geurtje. Dat doe je daarna op. Dat is wat het brandoffer doet. Het brandoffer, dat zondoffer wast al je vuil af. Het brandoffer geeft je een lekker geurtje. De geur van Yeshua zelf. Je staat voor God in de lieflijke geur van Yeshua op basis van het werk dat hij op het kruis heeft volbracht. Nou weet u, bij Aaron loopt dat een beetje door elkaar natuurlijk, want hij is ook maar een gewoon mens. De Hebreeënbrief zegt, hij heeft ook gewoon een zondoffer voor zichzelf nodig. Vandaar dat het zondoffer hier ook voor hem gebracht wordt. En tegelijkertijd is hij een type van Yeshua als de hoge priester. Maar Mozes is hier degene die als eerste dat priesterschap uitvoert om de letterlijke Aaron ook geschikt te maken voor het priesterschap. Daarvoor heeft hij ook die offers nodig. En dan het wijdingsoffer. De basis is gelegd. Het vuil is afgewassen. We hebben een lekker geurtje opgedaan. Het geur van het offer van Yeshua. En nu komt de tweede ram. En die heet dus in de Statenvertaling het vuloffer. Weet u nog? Want de handen gaan gevuld worden. Maar wij zeggen dan maar wijdingsoffer. Want de hand vullen, dat betekent wijden. Nou heeft dat allerlei overeenkomsten met... daar is met de nummering iets misgegaan. Het heeft allerlei kenmerken van het vredeoffer. In de eerste plaats, vredeoffer heeft altijd te maken met gemeenschap. We zijn samen bij dat vredeoffer. Daarom is het ook het avondmaal zo'n mooi beeld ervan. Het lichaam van Christus dat samen avondmaal viert, samen geniet van het werk dat Yeshua volbracht heeft. En Hebreeën 3 vers 6 zegt, wij zijn het huis van Yeshua. Wij zijn zijn priesterlijke familie aan elkaar en aan hem verbonden. En het heeft ook een karakter van een gelofteoffer. Wie tot een dienst gewijd wordt, doet God een gelofte. En die zegt, met uw zegen beloof ik u dat ik dit en dit en dit en dit ga doen. Dat ik mij ga gedragen als een goede priester. Nou, dat heb je niet van jezelf. De basis daarvoor is het werk van Yeshua. En de kracht daarvoor is de kracht van de Heilige Geest. Het dier wordt, er is weer handoplegging. Het dier wordt geslacht. En wat er met het dier gebeurt, dat geeft eigenlijk jouw karakter. Het dier spreekt van Yeshua in zijn toegewijde liefde en energie. Dat is de basis voor mijn priesterdienst, maar het geeft ook mijn karakter. Want dit is precies wat God ook van mij verwacht. Het is heel belangrijk, hier is Efeze 5 vers 1. Er staat, wees navolgers van God. Dat is al heel bijzonder. Navolgers van God. Navolgers van Yeshua is heel normaal. Navolgers van God als geliefde kinderen. Zoals ook Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Goden tot een welriekende reuk. Daar is zijn offer dus niet alleen maar de basis voor onze behoudenis. Zijn offer is daar ook een voorbeeld voor ons. Zo moeten ook wij onze levens toewijden aan de Heere God. Stel uw lichaam tot een levende offerande, zegt Romeinen 12 vers 1. Het brandoffer is dus Yeshua in zijn heerlijke toewijding aan God tot volkomen, tot in de dood aan toe. Alles was voor God, maar het is ook een voorbeeld voor mij. Zo verwacht de Heere God van mij en van u dat wij onze levens aan hem zullen toewijden. En daarom kan het bloed van dit offer ook op ons worden toegepast. Het wordt aangebracht op de rechter oorlel. Wij meten mensen vaak af als dienstknechten van de Heer naar de manier waarop ze hun mond kunnen gebruiken. En dat is eigenlijk helemaal niet terecht. Hoe beter iemand kan praten, hoe meer hij een kanselredenaar is, des te groter is ons respect. Maar de Bijbel heeft een heel andere maatstaf. Die kijkt niet in de eerste plaats of hij een goede mond heeft, maar of hij een goed oor heeft. En de oude wijsheid luidt, we hebben maar één mond gekregen, maar twee oren. Dus blijkbaar vindt God dat twee keer zo belangrijk. Als het bloed op jouw rechter oorrel wordt aangebracht, rechts is altijd de positieve kant, hè? Dat is dat wat recht is. En het andere is, links is een negatieve klank. Link komt daar vandaan, een linker jongen. En de dingen die recht zijn, die hebben met rechts te maken. Dat is in de Bijbel ook zo. De geest van de wijze keert zich naar rechts en de geest van de dwaas naar links. Dus de rechteroorlel, dat is de positieve kant. Leer luisteren. Je oor is gebracht onder het bloed van het offer. En daarbovenop komt de olie. Dat zie je vooral bij de reiniging van de melaatse. Dat komt later. De kracht van de Heilige Geest komt daarbovenop. Leer luisteren. Je rechterduim aan je hand heeft te maken met je handel. Handel komt van het woord hand. Heeft te maken met je handel en wandel. Of beter gezegd, de rechter grote teen heeft te maken met je wandel. Daarmee wordt jouw hele lichaam, je hele dienst aan de Heer God toegewijd. Leer naar hem te luisteren, zodat je als een gehoorzame dienstknecht je weggaat. Laat al je handel en wandel zijn onder het bloed van Yeshua. Dus hiermee wordt het hele leven van de priester gebracht onder het beslag van het bloed. En al het wat over is van het bloed, want er is maar een klein beetje wat aangebracht wordt, dat wordt weer gesprenkeld tegen het altaar. En iets van dat bloed met olie wordt nu ook gesprenkeld op de kleren van de priesters. Dat is het enige wat het hoofdstuk vertelt over de zalving van de priesters, dus van de gewone gelovigen in de beelden overgebracht. Maar het is ruim voldoende. Het bloed van Yeshua is op ons, maar ook de olie is op ons. De kracht van de Heilige Geest. 2 Korinthe 1, 21, 22 en 1 Johannes 2, 20, 27 zijn de versen die ons vertellen dat ook wij gezalfd zijn. Vul in gezalfd met de Heilige Geest en met kracht, met de kracht van de Heilige Geest. Het bloed van Yeshua is op ons, maar ook zijn kracht, anders zouden wij de dienst slechts in zwakheid kunnen verrichten en dat zou niks worden. Het vet komt op het altaar. Dat is een refrein dat altijd weer terugkeert. Het vet komt op het altaar. Dat geldt voor de zondoffers. Voor de brandoffers natuurlijk vanzelfsprekend, want er komt alles op het altaar. Dus er is vet bij inbegrepen. Dus Mozes is ook hier weer de priester, want hij doet iets wat later Aaron en zijn zonen steeds zullen doen. Het vet op het altaar brengen. Let nog eens op die parallellen met het vredeoffer, want het wijdingsoffer heeft echt het karakter van een vredeoffer. Het vet komt op het altaar als de spijze voor de heren. En de priesters zullen, want die zijn hier eigenlijk offeraars, ze zijn nog geen priesters, die moeten het vlees van het wijdingsoffer eten. Dat komen we volgende keer weer tegen, want dan hebben ze het nagelaten vanwege toestanden waar we over zullen hebben. Het vet spreekt, dat hebben we al eerder gezien, van de energie. Vet is een krachtbron. Spreekt van de energie van Yeshua als het ware offer. Maar in de wijding wordt die energie ons ten voorbeeld gesteld. In de kracht van de Heilige Geest mag diezelfde energie ook in onze bediening aanwezig zijn. Waar de kracht van de Heilige Geest werkzaam is, is geen luiheid en geen slapheid. En ook geen excuses. God accepteert niet de excuses van onze zwakheid. Want hij wist al lang dat wij van onszelf zwak zijn, maar hij geeft ons een enorme kracht. En dat is de kracht van de Heilige Geest. Dus in die kracht opereren wij. Dus we hoeven ons nooit te beklagen over onze zwakheid. We hoeven alleen maar onszelf te beklagen naar onszelf toe, als wij niet van die kracht gebruik maken. Maar we weten, in sommige kringen is dat de gewoonte om zich te beroepen op eigen zwakheid. En dat is dan ook de volledige miskenning van de Heilige Geest. Dan hebben we ook nog het spijsoffer. Nog één keer ter herinnering. Het brandoffer spreekt van het werk van Yeshua op het kruis. Maar het spijsoffer spreekt van zijn leven op aarde. Hij is niet zomaar uit de hemel neergedaald om meteen naar het kruis te gaan. Het gebeurde pas na minstens 33, misschien al meer jaren. Waarin God hem aanschouwd heeft op deze aarde. En twee keer de hemel heeft geopend en gezegd heeft: deze is mijn geliefde zoon. En wie ik mijn welgevallen heb gevonden. Alles aan zijn leven was volmaakt, was heerlijk. Maar het is geen bloedig offer. Maar het was dat leven dat uiteindelijk in de dood ging. Dat is het bloedig offer. Het spijsoffer spreekt van zijn leven op aarde. Het brandoffer en het zondoffer spreken van zijn dood aan het kruis. Vandaar dat er ook altijd een spijsoffer bij hoort. Zeker waar het om een brandoffer gaat, er hoort spijsoffer erbij. En dat wordt nu gelegd op de priesterhanden. Als je goed leest, dan is daar eerst vet en vlees op die handen gelegd. En daarbovenop dat brood. Nou, en dan heb je de handen inderdaad vol. En ik heb u al gezegd, het zou wel eens kunnen zijn dat daar die uitdrukking vandaan komt. Het vullen van de handen. Je handen zijn vol van het vlees van het offerdier. Dat spreekt van de dood van Yeshua. De broden spreken van zijn leven. En wat in jouw handen wordt gelegd, is dat wat jou wordt toevertrouwd. Daarom is de handvullen hetzelfde als wijden. Doordat die handen van jou gevuld worden, word je zelf gewijd tot een dienst waarin jij mag wandelen in de voetstappen van Yeshua. En zijn voorbeeld mag navolgen. Wat je daar in je handen hebt, wordt voor God bewogen. voor zijn aangezicht, want het behoort hem toe, zoals voortaan jouw leven als priester volledig hem toebehoort. En vervolgens wordt het op het altaar gebracht. Net als een spijsoffer, een deel daarvan op het altaar wordt gebracht van die broden. Rashi legt er nog eens een keer de nadruk op, u weet, de grote middeleeuwse Franse rabbijn, dat het Mozes is die het vlees beweegt, wat normaal de priester doet. Maar Aaron en zijn zonen zijn hier nog geen priesters. Zij zijn de eigenlijke offeraars. Zij komen met het offer. En Mozes brengt het offer. Hij is hier de priester. En Mozes brengt het ten behoeve van hen. Zoals een priester dat brengt ten behoeve van de offeraar. Heel deze week van de inwijding, want elke dag moeten de essentiële onderdelen herhaald worden, week lang, is Mozes de priester. En de priesters zijn het pas aan het eind. En dan nemen zij deze taak over en dan doet Mozes dat niet meer. Het vlees en het brood moeten gegeten worden. Nogmaals, daar gaan we het de volgende keer over hebben, want dat is een beetje in het water gelopen, gevallen. De beweegborst en de hefschenkel zijn voor altijd bestemd voor de priesters. Net als het vredeoffer. De borst, ja, ik hoop niet dat ik daarin te ver ga, maar dan denk ik toch daar waar het hart klopt, dan denk ik aan de liefde van Yeshua. Bij de achterbouwt die bij de potenboord, denk ik aan de kracht, de energie. Zeker bij runderen is dat heel belangrijk. Bij rund, ook bij het kalf, dat is een van de vier dieren in Openbaring en ook in Ezechiël, spreekt van de kracht en de energie van zijn werk. En we hebben eigenlijk die twee elementen, liefde en kracht, ook teruggevonden in het hart en de schouders van de hoge priester, waar hij de namen van het volk draagt. En we hebben het ook teruggevonden in het hooglied, waar de bruid zegt: zet me als een zegel op uw arm en als een zegel op uw hart. Dat wil zeggen, laat uw liefde en jouw liefde en jouw kracht mij omringen. Ten slotte, de opdracht tot eten. Er moet gegeten worden. Je moet alles wat er nu gebeurd is, je eigen maken. Het moet een deel van jezelf worden. Je moet het verinnerlijken. Hoe kan ik het nog anders zeggen om duidelijk te maken waar het eten van spreekt? Het vlees van het wijdingsoffer, de bijbehorende broden en alles wat je niet kan eten, want het zijn maar 5 mannen. Alles wat je niet kan eten, mag niemand aankomen. Het is heilig, het moet verbrand worden. Alleen de priesters mogen ervan eten. Ik zou het nog één keer weer zo willen zeggen, op een weer wat andere manier. Alles wat God bewondert in Yeshua, en wat je dus aan hem hebt laten zien, hè, in dat bewegen, dat hefoffer, je hebt dat als ware aan hem getoond, dat moeten wij ons geestelijk eigen maken. En begrijpt u nou waarom dit geestelijk oefening vergt? Wat is het dat God ziet in het leven en in het werk van Yeshua? Zoveel christenen maken zich over dat soort vragen nooit druk. Wat God erin ziet is zo belangrijk. Ik kijk niet alleen maar vanuit mijn behoefte naar het werk van Yeshua. Maar wat heeft God daar voor vreugde aan beleefd? En dat mag ik mij eigen maken. Dat is het eten. Dat moet een deel van mijzelf worden. Zodat ik naar Yeshua leer kijken, naar zijn persoon en naar zijn werk. Zoals God dat doet. Nou, tenslotte horen we nog in vers 33 tot 36 dat die hele procedure 7 dagen duurt. Wauw, dat was wat. Met elke dag een zondoffer, elke dag een reiniging van het altaar. En Rashbam zegt: de dienst van de Aaron en zijn zonen begonnen pas op de 8e dag. Zo gauw ze begonnen te eten, toen aten ze iets wat alleen de priester mag eten, de beweegborst en de hefschenkel. Op dat moment waren ze priesters. Op dat moment treden ze volledig in functie. Dat is boeiend, dat is altijd een belangrijke vraag. Op welk moment wordt Willem-Alexander koning? Niet als hij de eed aflegt, maar als zijn moeder de handtekening zet. Dat is heel belangrijk. Hij hoeft zelf helemaal niks te doen om een koning te worden. Die eed is mooi, maar dat is grondwettelijk niet vereist. Dat is traditie. Wanneer word je paus? Op welk moment? Wat is precies het moment waarop je het bent? Nou, zo zie je het ook. Wanneer was die priester nou een priester? Zo gauw ze aten van dat waar alleen priesters van mochten eten, op de 8e dag zijn ze het priester. En dan houdt Mozes met zijn taak op. En wat droevig, zeg ik alvast, kunnen jullie daar geestelijk op voorbereiden, dat priesterschap al onmiddellijk volledig de mist in dreigt te gaan. Dat moet wachten tot de volgende keer. die volgende keer, Antien. Dat is exact over 4 weken. 12 maart. Dat is goed om te weten. Dus over 4 weken hopen we elkaar weer te zien. En dan gaan we verder kijken naar die droevige gebeurtenissen van met de priesterwijding. En we eindigen met wat je wel en wat je niet mag eten. De reine en de onreine dieren. En vooral ook, waarom zijn die reine dieren rein en die anderen niet? Dus ga er vast eens naar lezen, ga er eens over lezen en ga eens dan kijken en bedenk zelf eens dat soort dingen. Ga je actief voorbereiden, dan heb je er nog meer aan. Zullen wij samen deze avond afsluiten met dankgebed? Heere God, het is veel, het is heel veel dat op ons afgekomen is. En het lijkt misschien een rijste breiberg waar we haast niet doorheen kunnen eten. Maar als we eenmaal de wezenlijke dingen gaan onderscheiden en gaan opnemen, gaan pakken, dan is het zo'n geweldig mooi vergezicht dat zich voor ons opent. Dan staan we helemaal stom verwonderd. Dat alles wat ons geestelijk zo vertrouwd is en bekend is vanuit het Nieuwe Testament, alles in deze wetten, in de taal van de offerwetten, allemaal al voorhanden is. Als een plaatjesboek om die geestelijke waarheden uit het Nieuwe Testament te verduidelijken. Heer, help ons om te verstaan wat al die offers betekenen, omdat ze ons even zoveel dingen vertellen over het werk van uw Zoon en over zijn persoon. En bovenal, help ons om niet alleen maar te begrijpen wat priesterwijding is, maar zelf ook door de kracht van uw Heilige Geest, onder het beslag van uw bloed, actief te worden als aanbidders en als voorbidders. Zodat we echt komen tot priesterlijke dienst op de basis van het werk dat uw Zoon heeft volbracht. Dank u dat we er glimpen van mochten opvangen vanavond. En help ons door de kracht van uw geest dat praktisch waar te maken. Wees met ons in de tijd die voor ons ligt. Bewaar ons allemaal op onze wegen naar ziel, geest en lichaam. En wil ons een volgende maal weer in gezondheid bij elkaar brengen als u het vergunt. We loven en prijzen u om alles wat u geeft, maar bovenal om alles wat u bent. In de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach.